Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. In deze dienst zingen we de lofzang van Maria en daarvan zingen we nu de eerste twee versen. Mijn ziel verheft Gods eer en het tweede vers, want ziet ons Heren daan. De lofzang van Maria, vers 1 en 2. Uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 1, vers 18 tot en met 25. Matteüs 1, vers 18 tot en met 25. Eerst doen wij met mond en hart belijdenis van ons geloof, vandaag met de woorden van artikel 18 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en daarna zingen we het derde vers uit de lofzang van Maria.
Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde. Ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des heiligen geestes zonder mans toedoen. En hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers, die loochenen dat Christus menselijke vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat. Geworden uit een zade Davids naar de vlees, een vrucht des buiks van Maria geworden uit een vrouw, een spruit Davids, een scheut uit de wortel Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat. Uit een zade Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Uit Matthäus, het eerste hoofdstuk, de versen 18 tot met het einde van het hoofdstuk. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, gij zonen Davids, zijt niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen. En bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus.
Wij gaan verder zingen uit de lofzang van Maria, nu uit de versen 4 en 5. Vers 4, des Heren arm is sterk, hij deed een krachtig werk, en ook het vijfde vers. Ondertussen wordt er gecollecteerd, de doelen zijn u voorgelezen, de Heren zegene u en uw gaven. Aan de beurt van behandeling is vanmiddag zondag 14 uit de Heidelbergse catechismus. We lezen vraag en antwoord 35 en 36. Wat betekent dat, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad van David zou zijn, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen, dat betekent behalve de zonde. Welk nut verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Het gaat over de menswording van de Zoon van God. Drie gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste het aannemen van onze natuur. Ten tweede het vervullen van Gods belofte. Ten derde het innemen van onze plaats. Dus het aannemen van onze natuur, het vervullen van Gods belofte en het innemen van onze plaats. Wat is de maagdelijke geboorte van Christus van alle kanten omstreden geweest? Geboren uit de maagd Maria, dat kan toch niet? Gebruik toch je verstand? Moderne theologen lachen hierom. Dit hoort thuis in het rijk van de fabelen. Dat hoor je wel eens zeggen. Ja, vroeger geloofden ze nog dat Christus de zoon was van een maagd. Maar nu weten we wel dat dat wetenschappelijk gezien onmogelijk is. Je hoeft maar even na te denken om te begrijpen dat dat onzin is. Toen Jozef ontdekte dat zijn verloofde in verwachting was, nam hij, en dat hebben we gelezen uit Matthäus 1, de voor de hand liggende beslissing om haar te verstoten. Want evengoed als elke moderne gynaecoloog wist hij dat in de gewone gang van de natuur vrouwen niet in verwachting raken tenzij ze omgang hebben met een man. Toen Jozef uiteindelijk die gedachte aanvaarde dat de zwangerschap van zijn verloofde niet met ontrouw te maken had, maar met een wonder, toen aanvaarde hij het ook als een wonder, als iets dat inging tegen de bekende orde van de natuur. En als wij geloven in de maagdelijke geboorte, dan geloven wij dezelfde boodschap die de engel tot Jozef bracht. Hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Dat wonder is niet onder woorden te brengen. Paulus roept uit, en buiten alle twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Over dat wonder van de vleeswording van de Zoon van God gaat het hier in zondag 14. Het gaat nu in deze zondag over de eerste stap van Christus' vernedering, over zijn geboorte. We lezen nog een keer vraag en antwoord 35. Wat betekent dat, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest, aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad van David zou zijn. Zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Hij heeft een ware menselijke natuur aangenomen. Wie nam die menselijke natuur aan? Niet de drie-enige God. Niet God de Vader. Niet God de Heilige Geest, maar God de Zoon. En waarom? omdat de Vader zijn liefde tot verloren mensen niet heerlijker tonen kon dan in het zenden van zijn enige geliefde Zoon. Maar de vleeswording van Christus is wel het werk van de drie-enige God. De Vader had er zijn Zoon voor over en hij schonk hem aan deze wereld. De Vader wist dat ze hem verwerpen zouden en kruisigen en doden. De Zoon nam gewillig onze menselijke natuur aan. En de Heilige Geest was de werkmeester van dit alles, ook in de moederschoot van Maria. Maar waarom zegt de catechismus dan niet gewoon dat hij de menselijke natuur aangenomen heeft? Waarom staat erbij de ware menselijke natuur? Wel, dat staat aan de ene kant tegenover de oud-testamentische verschijningen van Christus. En anderzijds ook tegenover allerlei ketterijen en dwalingen over de menswording van Christus. Wat betreft de oud-testamentische verschijningen, we weten bijvoorbeeld uit de geschiedenis van Abraham, dat de Zoon van God soms de gedaante van een mens aannam en dan verschijnt hij bijvoorbeeld aan Abraham als de engel des Heren onder de eikenbossen bij Mamre. Hij verscheen ook in de gedaante van een man bij de rivier de Jabbok. In de nacht worstelde deze man met Jacob. Dat was een groot wonder, maar het was een voorspel op het grootste wonder van alle wonderen, waarvan de engelen gezongen hebben toen het woord vlees werd en onder ons mensen kwam wonen. 33 jaar lang heeft hij zich niet van zijn menselijke natuur ontdaan. En hij zal het nooit meer doen ook. Zijn mensheid is nu in de hemel. En zijn mensheid zal hij behouden tot in alle eeuwigheid. Christus nam een ware, echt menselijke natuur aan. Dat wordt hier ook met zoveel nadruk beleden tegenover allerlei ketterijen en dwalingen. De doceten bijvoorbeeld, in de tijd van het Nieuwe Testament, die dwaalden over dit leerstuk en de apostel Johannes waarschuwt daartegen in zijn brieven. Volgens de doceten had Christus zijn lichaam uit de hemel meegenomen en is hij door Maria heen gegaan, dus niet echt mens geworden, zoals water door een goot loopt. Stel je voor, gemeente, dan zou de kruisiging een schijnvertoning zijn geweest. Daar kon ik nooit gegrift staan in zijn doorboorde handen, en u ook niet. Dan zouden wij de ellendigste van alle mensen zijn. Een andere ketter heet Apollinaris. Hij leerde dat Christus wel een lichaam had, maar geen menselijke ziel. In plaats van zijn menselijke ziel had hij een goddelijke natuur. En dat is ook een dwaling. We hebben gezondigd, zegt de belijdenis, met ziel en lichaam. En daarom hebben wij een middelaar nodig die met ziel en lichaam borg wil zijn. En die voor ons leidt en strijdt. En daarom zegt de catechismus, hij is waarlijk mens met ziel en lichaam beide. Hij bleef wie hij was. Hij was God. En hij werd wat hij niet was. Mens. Waarlijk mens. Calvijn zegt erover, als mens kon hij de dood voor ons ondergaan. En als God kon hij de dood voor ons overwinnen. Zo is het beleden door de kerk van alle eeuwen. Ook tijdens de oude concilies in de eerste eeuwen van de Nieuwtestamentische kerk. U kunt het nalezen in de belijdenissen van Nicea en Athanasius. Aan de twee naturen van Christus hangt zelfs onze zaligheid. Hij was God en mens in één persoon. Jongens en meisjes, jullie vinden het vast ook wel moeilijk, hè? Ik ook. Ik zal proberen om het nog een klein beetje duidelijker te maken. Denk eens aan je eigen geboorte. Was je er al voordat je geboren werd? Nou ja, 9 maanden. In de buik van je moeder, goed, maar 1 jaar voordat je geboren werd, was je er toen al? Nee, toen dacht nog niemand aan jou. Maar de Heere Jezus was er al wel voordat hij in Bethlehem geboren werd. En zelfs van eeuwigheid af. Hij zegt, eer Abraham was, ben ik. Hij kwam naar deze wereld. Hij werd geopenbaard in het vlees. Hij werd mens en hij nam onze menselijke natuur aan. Jongens en meisjes, wat hebben jullie zelf aan je geboorte gedaan? Wat heb je eraan bijgedragen? Helemaal niets. Het gebeurde gewoon. Het overkwam je. Je werd geboren en toen was je op de wereld. Je hoefde er niets voor te doen. Van Christus staat er dat hij ontvangen is en geboren. Zijn geboorte lijkt op de onze, maar er is een groot verschil. Zijn geboorte was een daad. Hij wilde geboren worden. Het was een daad van zijn liefde, want hij hoefde niet geboren te worden. Maar het was zijn eigen vrije keus om geboren te worden, onze vloek op zich te nemen en door te lijden ons te redden. Hij wilde in onze plaats zijn. Zijn ontvangenis en geboorte waren een daad van hemzelf. En daarom staat er ook dat hij de ware menselijke natuur heeft aangenomen. Dat is dus niet lijdelijk, niet passief, maar actief. Onbegrijpelijk, gemeente, het was zijn eigen welbewuste keus. En daarmee ook een daad van onmetelijke liefde. Zie, ik kom, o God, zegt hij. Hij wist heel goed wat hij koos. Hij wist van tevoren wat het aannemen van de menselijke natuur voor hem zou betekenen. Lijden. Sterven. Een dienstknecht worden. Het liggen in de kribbe was geen kleinere liefdedaad van de Heere Jezus dan het hangen aan het kruis. En tussen Bethlehem en Golgotha in ligt heel zijn leven van opoffering. Wat een onbegrijpelijke en diepe zondaarsliefde van de Heere Jezus. Hij nam onze natuur aan. Een natuur die onderworpen was aan de vloek van de zondeval en de gevolgen ervan. Wat was dat voor hem een vernedering? Hij werd ontvangen en geboren. Hij is geen moment teruggedeinsd om door de poort van de geboorte het leven binnen te treden. Dat leven zou voor hem een gestadige dood zijn, een aanhoudend lijden. Hij wist wat hij deed toen hij op aarde kwam. Toch aarzelde hij geen ogenblik om ons vlees en bloed aan te nemen, met alle zwakheden, vernederingen en pijnen die daaraan verbonden zijn. Zijn geboorte werd voor hem niet alleen maar een poort tot het leven, maar ook een poort tot de dood. En wat voor dood? Hem wachtte geen rustige en kalme dood, maar een gewelddadige dood. Wat een diepe liefde schuilt er achter dat korte zinnetje in de catechismus. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen uit het vlees en bloed van de maagd Maria. Als hij nu eens geweigerd had, als hij dat nu eens niet had gewild, dan had ik hier niet gestaan en u hier niet gezeten. Dan had geen kind, geen jongen en geen meisje, geen man of vrouw ooit zalig kunnen worden. Dan zouden we allemaal voor eeuwig verloren moeten gaan. Nu moet ik nog onder twee woorden een streepje zetten in deze eerste gedachte. Het eerste woordje is ontvangen. Door de werking van de geest. En het tweede woordje is geboren. Dat hij vlees en bloed wilde aannemen uit de maagd Maria. Eerst het woord ontvangen. Christus is op een bovennatuurlijke wijze ontvangen. Door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft zijn menselijke natuur als het ware geweven in de moederschoot van Maria. Hij heeft de natuur van Christus geheiligd tegen de zonde en verenigd met de persoon van God. Wonderlijk. Al vanaf zijn ontvangenis is Christus nooit zonder zijn goddelijke natuur geweest. Hij is ontvangen uit de Heilige Geest. Dat is het wonder. Begrijpt u het? Ik begrijp er niets van en Maria ook niet. Een maagd zal zwanger worden. Dat kan toch niet? Maar zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Hij die de wetten in de schepping zelf heeft gelegd, zou hij die niet kunnen doorbreken om zijn zoon naar deze wereld te zenden, om de mensheid te verlossen? Nee, voor de Heere is niets te wonderlijk. De Heilige Geest zal over u komen, zegt Gabriël, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Heeft Maria het dan nu wel begrepen? Wel nee, gemeente. Maar weet u wat ze doet? Ze geeft zich onvoorwaardelijk over aan de wil van God. En ze zegt, zie, de dienstmaagd van de Heere, mij geschieden naar uw woord. Dat is overgave aan God. En die houding past ons ook als het gaat over de heilige ontvangenis, die voor ons onnatuurlijk en onbegrijpelijk is. Zo werd die heilige vrucht in de moederschoot van Maria gebracht en die vrucht geheiligd. Dat wil zeggen, de Heilige Geest bewerkte dat de zonde van Maria niet kwam op de vrucht in haar schoot. En daarom had de Heere Jezus geen erfzonde. Zodanig hoge priester betaamde ons, zegt de Hebreeënbrief, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. En dat was het eerste woord met een streep eronder, ontvangen. En nu het tweede, het woord geboren. Had zijn ontvangenis op een geheel bovennatuurlijke wijze plaatsgevonden, zijn geboorte ging heel normaal, zoals dat altijd gaat. Opdat hij ons in alles gelijk zou worden, uitgenomen de zonde. Hij is geboren uit de maagd Maria. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Jezus bracht zijn menselijke natuur niet mee uit de hemel, maar die kreeg hij uit het vlees en bloed van de maagd Maria. Hij is geboren als een echte baby. Misschien heeft hij iets van Maria's karakter gehad, maar dan zonder zonde. Hij was een heel gewoon mens, geboren uit de maagd Maria. Daar gaan we van zingen. Psalm 132, de versen 11 en 12. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht. En ook het 12e vers, Psalm 132, vers 11 en 12. Het tweede punt is het vervullen van Gods belofte. Daarover gaat het tweede stukje uit antwoord 35. Opdat hij ook het ware zaad van David zou zijn, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Het ware zaad van David. Daar zongen we over uit Psalm 132. Zo was hij onder het Oude Testament beloofd en aangekondigd. Achter deze woorden schuilt een geweldige spanning. Het huis van David was immers in groot verval geraakt en bijna vergeten. Het scheen of Gods beloften hun vervulling hadden gemist. Het rijsje uit de afgehouwen tronk van Isaïe leek verdroogd en verdord. Jozef en Maria stamden uit het roemruchtige slacht van David. Maar wie wist het nog? Er was niets meer van te zien. Vergane glorie. Maar zie, de Heere is getrouw. De afgehouwen tronk schoot wortel en bracht vrucht voort. En Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Zo vervulde God zijn belofte, die hij aan de vaderen had gedaan. Aan Abraham en aan David, uit wier geslacht Maria gesproten was. Zo delen Lucas 2 en Matthäus 1 het ons mee, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. En zo zegt Paulus het ook in Romeinen 1 vers 3. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. De catechismus spreekt hier de Bijbel na. Hij is het ware zaad van David. Uit alles blijkt dat Christus een menselijke natuur heeft. Zo zelfs dat hij in de lijn van de geslachten naar de belofte van God geboren wilde worden. We kunnen nog verder teruggaan dan David. Let deze op Abraham. Tegen hem zegt God, in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. We kunnen nog verder teruggaan naar Adam. De Heere Jezus nam plaatsbekledend onze natuur aan. Hij heeft, als de laatste Adam, onze plaats ingenomen, als onze borg. Wij zijn kinderen van Adam van nature, dat zegt de Bijbel overduidelijk. En daarom zijn we onderworpen aan Gods oordeel en aan de dood en aan de verdoemenis. In Adam ben ik verdorven en verdoemelijk voor God. Adams zonde is mijn zonde. Maar gemeente, juist als we dat gaan zien, als het gaat over de verzoening met God, dan mogen we troost putten uit deze belijdenis. Christus kwam als het ware zaad van David. Hij was de grote zoon van David en zijn Heere, die als de man naar Gods hart zich stelde onder de vloek van het menselijk geslacht. Dat is het tweede dat de catechismus hier benadrukt. Hij werd zijn broeders in alles gelijk. Hij nam een echt menselijk lichaam aan, dat onderworpen was aan de gevolgen van de zonde. Van pijn, moeite, vermoeidheid, zwakheid, uitputting. Met vooropgezette bedoeling zelfs, opdat hij geplaagd, geslagen en verdrukt zou worden. Hij is verbrijzeld, gestriemd, gegezeld en gekruisigd. Zo laag daalde hij af in al de trappen van zijn vernedering. Ja, zelfs tot in de hel. Dat begon al bij zijn menswording. Reeds daarin werd hij zijn broeders in alles gelijk. Daar ligt hij in de kribbe, als een hulpbehoevend kind. Jongens en meisjes, het was net zoals bij jullie kleine broertje of zusje in de wieg. Zo groeit hij op van dag tot dag. Het hele ontwikkelingsproces heeft hij meegemaakt. Hij leerde praten. Hij heeft zijn eerste wankele stapjes gedaan aan Maria's hand en zijn eerste kindergebed geleerd. Van kind groeide hij op tot een jongen. Hij komt in de puberteit met alle worstelingen die daarbij horen. Dat is een troost voor jullie jongeren, als je het wel eens moeilijk hebt op die leeftijd. De Heere Jezus kent jouw strijd. Hij kent de aanvechting. Hij weet hoe het dan is in je hart. Maar hij bleef zonder zonde. In Nazareth werd hij timmerman. Daar zien we hem schaven en spijkeren en zagen in de werkplaats van zijn vader. Hij werd ons in alles gelijk. In Cana bezoekt hij op uitnodiging van een bruidspaar een bruiloft. We zien hem naar de synagoge gaan, naar de tempel gaan. Niets menselijks is hem vreemd. Hij lijdt honger en dorst. Hij weent bij het graf van zijn vriend Lazarus. Tot in het diepst van zijn ziel is hij ontroerd en de tranen glinsteren in zijn ogen als hij staat voor Jeruzalem en uitroept: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, zoals een hen, een kip dus haar kiekens, kuikens bijeen vergadert onder de vleugels. En gij lieden hebt niet gewild. Zijn ziel werd ten dode toe bedroefd en beangstigd. In Gethsemane wordt hem de bittere lijdensbeker aangereikt. En aan het kruis wordt hij door God verlaten. Niets menselijks is hem vreemd. Zo is hij de broeders in alles gelijk geworden. Op een foto van dit kind in de kribbe zou je helemaal niets bijzonders zien. Hooguit misschien wat trekken van Maria. Zijn broeders in alles gelijk geworden. Dat betekent ook wat er staat in Galaten 4. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Van nature leven u en ik onder de wet. Onder de veroordeling en onder het vonnis van de wet. Want de Bijbel zegt: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Daarin werd Christus onze broeder. Hij is, zo zegt de schrift, tot zonde gemaakt. Hij is een vloek geworden, om ons te verlossen. Hij werd met ons onder één noemer gebracht, onder de noemer van de zonde, verlorenheid en doemwaardigheid. Is dat uw worsteling? Dat u ziet dat u voor God niet kunt bestaan en dat het oordeel van God op je rust? Of niet? Kunt u de wet houden? Voelt u geen schuld? Voelt u niet dat de verhouding met God verbroken is en dat er een kloof is tussen God en jou? Als je dat ziet, dan ga je aanvaarden. Dan buig je diep. Dan zeg je: Heere, ik heb de dood verdiend. Ik heb het er zo slecht afgebracht. Ik heb gezondigd tegen al uw geboden. Ik sta schuldig voor uw wet, Heere. Ik voel hoe het oordeel van u, o God, brandt vanwege mijn zonden. Wat heeft ook Luther geworsteld onder de toorn van God? O God, mijn zonde. Mijn zonde. En wat een troost ligt er dan in de belijdenis. Hij werd zijn broeders in alles gelijk. Hij kwam en stelde zich als middelaar, borg en plaatsbekleder onder de vloek van de wet. Opdat de genadige ruil kon plaatsvinden waarvan Luther ooit gezegd heeft: we hebben geruild. O Heere Jezus, ik uw gerechtigheid en u mijn zonde. Niets menselijks was hem vreemd. Niets. Ja toch, één ding. En dat is de zonde. Want hij werd ons gelijk, behalve de zonde. Er is één voorbehoud in zijn gelijkheid met ons. Jezus heeft nooit één zonde gedaan of bedacht. Hij kon tegen de fariseeën zeggen: wie van u overtuigt mij van zonde? Geen zonde heeft hij gedaan, geen erfzonde heeft hij gehad. Hij stond niet in de schuldketen van erfschuld en erfsmet, die ons met Adam en Eva verbindt. Zo alleen kon hij onze zonden op zich nemen en onder de wet veroordeeld worden, opdat hij degenen die onder de wet zijn, verlossen zou. Wat een troost ligt er in deze woorden, in deze belijdenis. Jezus kon en wilde in alles mede benauwd zijn en in alle verdrukking mede verdrukt. Wij hebben een barmhartige hogepriester die weet wat er omgaat in ons hart. Die innig medelijden kan hebben met onze zwakheden. Hij kent onze strijd en onze aanvechting van binnenuit. Hij kent de moeite en het verdriet uit eigen ervaring. Daarom, gemeente, kwam hij niet als volwassene uit de hemel. Jongens, meisjes, jongeren, hij kent ook jullie leven. Hij kent je strijd. Hij is zelf jong geweest. Anders was hij ons vreemd gebleven, maar nu weet hij van alles af. Meisjes en jongens, zijn jullie wel eens ongehoorzaam? Maak je wel eens ruzie? Wat is er allemaal gebeurd in de achterliggende week alleen al? De Heere Jezus weet van binnenuit hoe de zonde aan je kan trekken, maar hij bleef staande om jouw zaligmaker te kunnen zijn. Daarom, u die de Heere kent, hij kent uw lijden, hij kent uw strijd, ook in het leven van de heiliging. Hij kent uw strijd tegen de Satan, tegen de zonde en tegen het ongeloof. Daar weet hij van. Hij kent ook uw droefheid vanwege het overtreden van Gods wet. Hij kent uw benauwdheid als de vijand u aanvalt en u verdacht maakt en in uw hart zegt: nu kun je wel denken dat je een kind van God bent, maar bewijs dat maar eens. Hij kent uw eenzaamheid als u zich van alle kanten voelt ingesloten en verlaten. Als u met uw rug tegen de muur staat en u zich afvraagt hoe het verder moet. Hij heeft het zelf uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat een troost dat je als kind en als volwassene in je aanvechting kunt en mag zeggen: Heere Jezus, u weet ervan. Als ik het niet onder woorden kan brengen, kijk maar in mijn hart naar mijn strijd. Daar weet u van. Ik zou zo graag geen zonde meer doen, maar ik kan het niet laten. Hij heeft zelf al deze dingen doorgemaakt en daarom kan hij ons helpen en bijstaan. We gaan zingen het 6e vers uit de lofzang van Maria. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. Vers 6 uit de lofzang van Maria. Derde punt is het innemen van onze plaats. De menswording van de Zoon van God. Hij neemt onze natuur aan. Hij vervult Gods belofte door als het ware zaad van David geboren te worden. En als derde, hij neemt onze plaats in. Vraag en antwoord 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is. en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Wat nuttigheid! Wat heb je eraan? Er staat niet, wat denk je ervan? Kan dat wel, een maagdelijke geboorte? Nee, dit is geloofstaal. Deze dingen hebben volkomen zekerheid voor ons. En wie het gelooft kan zeggen welk nut er voor ons in zit. Het antwoord zegt, hij is onze middelaar. Dat woord herinneren we ons nog wel uit zondag 5 en zondag 6. Een middelaar staat tussen twee partijen. Hij probeert die partijen met elkaar te verzoenen. En hij moet zich helemaal in die gevoelens van beide partijen kunnen verplaatsen en het vertrouwen van die partijen hebben. U weet, het conflict tussen God en ons is uitgebroken in het paradijs. Daar hebben we Gods gebod overtreden, zijn liefde vertrapt, de duivel geloofd. We zijn God kwijt en daarom alles kwijt. Er is een kloof tussen God en ons. Hebt u dat ontdekt? Dat zal je uitdrijven tot de middelaar, tot Jezus Christus. Gemeente, hij is zo'n gewillige zaligmaker, zo'n gewillige middelaar. Hij komt in de prediking van de catechismus ook vanmiddag naar u toe. Hij strekt zijn doorboorde handen tot u uit en zegt, kom toch, waarom geloof je niet in mij? Wat hindert je? Als je weet dat ik de enige middelaar ben, de enige naam, gegeven onder de hemel tot zaligheid. U zegt, ja, maar dan moet ik toch eerst? Oh, we moeten dus eerst nog iets. Dus genade is geen genade. Gemeente, genade gaat aan alles vooraf. Laat dat eerst van ons nu eens zitten. En doe wat hij zegt. Zoals de vader van de maanzieke jongen. Hij moet geloven, maar hij kan het niet en toch doet hij het. Jezus zegt, die in mij gelooft zal leven. Kom toch tot mij. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Gods eigen lieve zoon nodigt u als uw middelaar. Hij staat helemaal aan Gods kant, want hij is waarachtig God. En hij staat ook helemaal aan onze kant, want hij is waarachtig mens geworden. Hij weet van uw zwakheid af. Kunt u zich een betere zaakwaarnemer voorstellen dan hij? Hij overbrugt de kloof tussen de beide partijen door zichzelf te geven in de vuurgloed van Gods toorn. Wat is hij noodzakelijk en wat is hij ook bekwaam om onze zaligmaker te zijn? En wat is hij gewillig om dat werk te doen? Als wij eens zo gewillig zouden zijn als deze middelaar, dan was u al lang gered, gemeente, eerlijk waar. Doet u dat niets? Gaat u straks weer naar huis en zegt u, nou ja, we hebben een gewillige zaligmaker. En daarna leeft u gewoon weer verder. En als u er nou eens morgen niet meer bent, of als u er morgen nog wel bent, dan is dat een verloren dag als u zonder hem verder leeft. Hij heeft recht op uw leven. Voel eens aan uw voorhoofd, gemeente. Heeft Christus in uw doop niet beloofd dat zijn bloed reinigt van alle zonden? Heeft God de Vader in uw doop niet gezegd dat hij ons als zijn kinderen wil aannemen? En heeft de Heilige Geest ons toen niet gezegd dat hij alles wil doen wat wij niet kunnen? Hij wil het brengen in ons hart. De Heere is zo gewillig. Geef u maar over in zijn handen. Val hem te voet. En zeg, Heere, gij zoon van David, als u dan zo gewillig bent en als ik niets mee hoef te brengen, dan kom ik nu tot u, arm en naakt, tot u die zalig maakt. Heere, ontferm u over mij. Wat deed hij als middelaar? Door zijn lijden en sterven bedekte hij onze dadelijke zonden. Daarover gaat het in de volgende zondagen. In deze zondag, over zijn ontvangenis en geboorte, gaat het over onze erfzonde, waarin wij ontvangen en geboren zijn en waardoor wij steeds dadelijke zonden doen. Erfzonde. Dat is het kernwoord in deze laatste vraag en in de laatste gedachte. U en ik, wij zijn als zondaars in de wieg gelegd. Wij zijn geboren zondaars. O, die vuile bron van wanbedrijven die uit ons hart voortkomt. Het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat komt door de erfzonde. En daarom alleen al ben ik verdoemelijk voor God. Mijn natuur is zondig. Nu gaan we begrijpen waarom de catechismus spreekt over de heilige ontvangenis en de heilige geboorte van Christus enerzijds en mijn zonden, mijn onheilige ontvangenis en mijn onheilige geboorte anderzijds. De catechismus wil zeggen, ons leven deugt niet al vanaf onze geboorte. Zondige mensen brengen zondige kinderen voort. We zijn tot in de wortel bedorven vanaf het allereerste begin. Zo zingt David het in Psalm 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Omdat nu bij mij, bij u en bij jullie, jongens en meisjes, alles vanaf het allereerste begin verkeerd is gegaan, en Christus een volkomen zaligmaker is, heeft hij alles van begin af aan helemaal overgedaan. Heilig. Daarom is hij heilig ontvangen uit de Heilige Geest en zondeloos geboren uit de Maagd Maria. Wij kunnen onze ontvangenis en geboorte niet overdoen. Maar dat heeft Christus voor ons gedaan. En daarom is hij nu onze middelaar. In de stal van Bethlehem ligt in de kribbe de middelaar, aan wie ook mijn erfzonde is toegerekend. Zijn heiligheid en zijn onschuld, zo zegt de catechismus, worden mij toegerekend. Zo begon in de kribbe zijn vernedering. En hij daalde steeds dieper af tot aan het kruis, waar hij ook onze dadelijke zonden met God verzoend heeft. Hij bedekt al onze zonden in zijn heiligheid. Dan gaat hij als het ware voor mij staan. Zo ziet God mij als heilig en volmaakt in hem. Ik ben zondig en u ook, tot in de wortel en zwart van de zonde. Maar nu wil de Heere Jezus voor ons gaan staan, levensgroot, zodat hij met zijn heiligheid onze zonden, waarin wij ontvangen en geboren zijn, helemaal bedekt, alsof wij heilig en rein geboren waren. Ja, en dat niet zomaar voor de mensen, maar voor Gods aangezicht. God ziet onze zonden niet meer. Dat is wat gemeente. En hoe ik dat weet? Dat zegt de Bijbel. Ja, maar hoe weet ik dat nu zelf, zodat ik er wat aan heb? Door het geloof. Hoe krijg ik deel aan die bedekkende gerechtigheid van Christus? Let er maar eens op hoe onze catechismus deze belijdenis van de vleeswording steeds persoonlijker verwoordt. Eerst staat er, zijn broederen. Dan staat er, onze middelaar. En tenslotte, mijn zonde. Ziet u, de lijn wordt steeds persoonlijker. Wat een troost biedt zondag 14 voor u en voor mij. Christus wilde staan in mijn plaats in het gericht van God. Hij wilde mijn en uw plaats innemen. Hij kan al in de moederschoot uw kindje bedekken, aanstaande moeders. Zodra u weet dat u in verwachting bent, mag u de vrucht van uw schoot aan hem opdragen. Zijn heilige geboorte is het geheim van onze wedergeboorte. Hij bedekt. En dat is nu precies wat wij nodig hebben. Zonder bedekking is God een verterend vuur en een eeuwige gloed. Maar met deze bedekking ziet God geen zonde meer in mij, geen erfzonde en geen dadelijke zonde. In hem komt God naar ons toe. Hebt u genoeg aan Christus, gemeente? Dat is de vraag waar het nu om gaat. God komt in zijn Zoon, geboren in Bethlehem, tot ons, opdat wij met hem en door hem tot God zouden gaan. In zijn onschuld en heiligheid ligt de vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon der genade. Vanuit mezelf ben ik zonde. En dat ben ik vanaf de moederschoot tot aan het graf toe. Maar in hem ben ik rechtvaardig voor God. Heilig, onberispelijk, zonder vlek en zonder rimpel. Is zijn heilige ontvangenis dan geen geweldige bron van troost? Juist de ontdekking aan onze onheiligheid en zonde, ook na ontvangen genade, is zo pijnlijk en verdrietig. Dan kan je hoofd zo naar beneden gaan. Dan kun je wel eens zeggen, eerst zal ik dit niet meer doen en daarna zal ik dat niet meer doen. En dat is goed, want wij moeten strijden tegen de zonde. Maar je komt er meer en meer achter dat het zo diep zit. Het zit helemaal in je hart, tot in de wortel van je bestaan. Maar nu is hier een troostbron voor die pijnlijke doorn van ons verdorven zijn, voor God. Zijn volkomen onschuld en heiligheid, die bedekken mij. En daar moeten wij het van hebben, gemeente. En daar mogen we het ook van hebben. Daartoe wordt deze Christus u verkondigd, opdat u de handen op zou houden en zou zeggen, dank u, Heere, want u hebt ervoor gezorgd dat het weer goed komt tussen u en mij. Juist dan is het voor ons een bron van troost als onze zonden ons voor ogen zweven. De zonde van onze jeugd. O, waar zal ik rust vinden? Dan helpt het niet om te zeggen, nou ja, toen was ik jong. Nee, ik was zonde. Hoe zal ik rust vinden? In de bedekking van de Heere Jezus. In hem is heel mijn leven vanaf het allereerste begin tot aan mijn laatste snik bedekt, in en door hem. En daarom belijdende, elke zondag weer opnieuw, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Amen. Laten we danken. We mochten een moment, getrouwe God en Vader, stilstaan bij uw onuitsprekelijke gave, de gave van uw Zoon, Jezus Christus. We bidden of u dat woord met ons mee wilt laten gaan. Laat het dicht bij ons blijven. Ook als we ons schuldig weten aan zonde, ook in de komende dagen, als we bezwijken voor verleiding. Uw heilige ontvangenis en geboorte, Heere Jezus, heeft onze zonde bedekt. Onze onreinheid, onze vuilheid. En dat wilt u doen voor ieder die in geloof tot u de toevlucht neemt. Leer ons dat elke keer opnieuw te doen. Ook als we gezondigd hebben. Juist als we gezondigd hebben. Wilt u zo voor ons een bron van troost en licht zijn. Zegen ons als we de komende week weer ons werk gaan doen. Als de kinderen na de vakantie weer naar school gaan. Zegen ons allemaal, Heren, waar u ons ook een plek gegeven hebt. Ook als we niet meer werken of als we werkloos zijn. Heren, geen van ons is voor u zonder betekenis. En dan bidden we of u ons op de plaats die u ons gaf tot een zoutend zout wil stellen. Tot een lichtend licht in deze wereld, tot een getuigenis van uw genade voor de mensen om ons heen. Wij danken u en loven u voor wat u gaf in deze dienst. Vergeef onze zonden. Hoor ons, o God en Vader, omwille van uw Zoon, Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. De slotzang is vers 7 uit de lofzang van Maria. Zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op, de lofzang van Maria, vers 7. eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.